ZFM Radio.
Listeners, put your slave in a cage and listen to BDSM Radio.
We zijn nu in de studio van Meesteres Rowena, waar BDSM Radio inmiddels een gigantische audiostudio heeft ingericht. En momenteel zit bij ons Erik Masters. En Erik Masters is een BDSM verhalenschrijver. Erik, stel je eens voor.
Ik ben Erik Masters, ik ben meester en ik behalve het plagen van slavinnen vind ik het ook leuk om daarover te schrijven.
En daar heb je een website voor? Ik
heb een website voor, maar dat is eigenlijk meer een soort digitaal visitekaartje. De verhalen die ik schrijf zijn primair bedoeld voor SM-bladen.
Aha, dus we komen nog meer te weten van je dan alleen dat website gedeelte. En dan hebben we natuurlijk de vraag van hoe kom je aan BDSM-gevoelens? Dat stellen wij altijd aan iedereen, dus ook aan jou deze keer.
Hij heeft ze gevonden, denk ik, of niet?
Heb je ze gevonden?
Ja, toch? Ik heb vast er in één zomer.
Ik kan me niet herinneren dat ik geen SM-gevoelens gehad heb.
Precies, de echte.
De meeste wel, hè. Dit is,
De diehards, hè.
Alleen, zoals te doen gebruikelijk in de puberteit en zo, en daarvoor kun je het nog niet benoemen. Pas later dan lees je erover, je hoort erover en dan valt het kwartje. Dan weet je waar je al die tijd over gefantaseerd hebt.
Ja, natuurlijk het probleem van wat vindt de rest ervan? En,
dat boeit me niet wat de rest ervan
vindt. Nou ja, dat is knap. Dat is knap, want sommige mensen die doen 50 jaar over.
Ik wil net zeggen, heb je dat als kind ook gehad? Heb je als kind nooit gedacht van ik heb toch wel rare ideetjes wat mijn vriendjes en vriendinnetjes niet hebben of zo?
Nee
hoor. Nee, ook niet.
Je moet alleen iets dichter naar de microfoon.
Dat denk ik ook. Dan gaan we allemaal op het puntje van onze stoel zitten.
Het is net radio 538.
Daar zaten we ook als het puntje op de stoel. We hadden allemaal ons eigen microfoontje, hoor.
Ja, kun je nagaan. Maar jij was aan het vertellen, Roy.
Ik was aan het vertellen?
Ja.
Nou, ik vroeg me af inderdaad van, joh, heb je niet als je als kind inderdaad van die gedachten hebt en gevoelens hebt, dat je je afvraagt van, hebben mijn vriendjes dat ook? Hebben die ook rare gedachten? Wist je ook gelijk op het moment dat het met SM te maken had, wat jouw rol daarin was? Wist je dan gelijk dat je dominant was? Of heb je nog getwijfeld?
Nee, mijn eerste ervaring was toen ik middelbare school was. En toen viel ik in handen van een hele aardige dame die een beetje dominant was. En ik vond het schitterend. Het was heel leerzaam. Ik was helemaal gek op dat mens.
Ja, precies.
En daarom deed ik alles voor haar. Maar ook toen was ik niet echt onderdanig.
Mm-hmm. Het lijkt
ik vond het alleen heel leuk om haar plezier te doen met van alles en nog wat. Nogmaals, ik was gewoon helemaal gek op die vrouw. Plus natuurlijk dat op die leeftijd, ik was 16, 17, die orde van grootte, misschien 15, dat weet ik niet eens meer. En zij was een stuk ouder, dan heb je natuurlijk al een gigantisch overwicht van de leeftijd. Later nivelleert zich dat een beetje uit en dan wordt het nog steeds dominanter.
En dan gaat de leeftijd ook minder meespelen. Dan is het verschil tussen 50 en...
Dat maakt niet meer uit op een gegeven moment.
En 30 maakt ook niet zoveel meer uit.
Dat was natuurlijk ook heel mooi. Ja, was gek op dat mens. En zij was dominant inderdaad. Dus ze was ervarener. Dus dan wil je daar mee liften.
Ik heb daar echt heel veel van geleerd.
Ja, natuurlijk. Maar dat lijkt een beetje op hoe ik dan...
Over SM en over dominantie en onderdanigheid. Ja. Maar vooral over mezelf natuurlijk.
Ja, klopt. Het lijkt dan wel een beetje op hoe ik ook begonnen ben. Ik dacht vroeger altijd als kind was ik met SM bezig. Het interesseerde mij ook nooit, ik vond het ook vrij normaal. Nou. Maar aan de ene kant bond ik ze vast, aan de andere kant bond ik mezelf vast. Nou, ik was helemaal de weg kwijt.
Ja, dat had ik ook wel eens.
Wie ben ik dan? Wat doe ik dan?
Ik denk ook niet dat iemand alleen maar puur dominant is of puur onderdanig. Het hangt helemaal van de situatie af van je partner.
Ik denk wel dat het een keuze is die je op een gegeven moment maakt.
Bepaalde dingen die ga je meer ontwikkelen. Maar als ik naar mijn honden kijk, ik heb een Mechelse herder, dat is een reu. En hij heeft Duitse herderbloed, dus dat zijn drie eigenschappen die hem heel dominant maken. Mm-hmm. Maar bij ons in de buurt loopt een heel oud afstandstekkeltje. En als hij hem tegenkomt en die hoeft maar iets het lipje op te trekken.
Eén kef.
En die mekkelaar van mij doet de oortjes plat, staat tussen de poten en hij zwijgt. En dat is toch verder een van de dominantste honden in de buurt.
Ja.
En zo gaat het met mensen ook. Ik sluit niet uit dat ik ooit een vrouw tegenkom die dominanter is dan ik. Mm-hmm. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar het kan.
En dan zou je ervoor zuchten.
Weet ik niet, het zou kunnen.
Het zou kunnen. Ja.
Nogmaals, ik sluit dat niet uit.
Nee, dat is ook het mooie denk in de BDSM.
Ik ben inderdaad ook van mening, ik denk dat iedereen beide kanten in zich heeft. Alleen wat trekt je meer en waar voel je het prettigst bij?
Ja,
Ik weet dat ik zelf heel fijn vind. Af en toe, heb ik vorige keer wel verteld, ik ben een tikkeltje masochistisch. Maar ik moet niet in het thuis, ik moet dit, ik moet dat niet. En ik moet ook juist bij de juiste persoon zijn. Want als een ander iets zou proberen, dan is het oorlog hoor.
Ik ben ook heel masochistisch, want ik ben in loondienst.
Kijk, dat heb ik alweer niet, hè?
Ja, dat heb ik gedeeltelijk niet.
Want daar ben ik mee gestopt, dat ik van baas naar baas ren.
En ik woon in Nederland en betaal de belasting, dus...
Dan ben je heel masochistisch.
Noem dat maar niet masochistisch.
Ja, heel masochistisch. En straks worden nog ingelijfd in Europa, dus... Nou, dat wordt wel feest.
Daar gaan we het niet over hebben, want anders wordt het een heel lang interview.
Ja. Erik zegt dat het niet professioneel is om een vragenlijstje te bekijken. Ik doe het dus stiekem wel. Maar hoe kom je op het idee om SM-verhalen te gaan schrijven?
Schrijven over dingen die ik leuk vind, dat is een soort tweede natuur. Al sowieso, dat heeft als uitgangspunt. Ik heb vroeger clubblaadjes opgericht en gemaakt, tijdenlang. Ik ben bedrijfsjournalist geweest, een jaar of 10. En ik schrijf in principe over al mijn hobby's, dus ook over SM. Maar waarom ik voor magazine ben gaan schrijven, dat is omdat ik een beetje baalde van het lage niveau van het gemiddelde SM-verhaal.
Ja, dat kan ik wel eens bij voorstellen.
Ik dacht van, dat kan ik vast beter.
En dat is gelukt natuurlijk.
Van die verhaaltjes van de grote bruut in zwart leer, rukte haar de kleren van het lijf, bond hem vast en sloeg er tot ze gillend van pijn klaar kwam.
Ja.
Ja, daar kan ik niks mee.
Trok er vervolgens aan haar trapgat in.
Het mooie van Erik vind ik ook, want ik ken Erik natuurlijk ook even enig tijdje. Het mooie vind ik ook als ik van jou lees dat je ook niet alleen wat je vaak ziet, waar alleen geschreven wordt over meesters met slavinnen. Maar Erik wil ook naar andere kanten wel belichten. En die staat daar niet zwart hier tegenover, heb ik zo dan het idee.
Nee.
Precies, dat vind ik dan altijd heel mooi.
Je kan dus heel goed inleven in die gevoelens van een slavin. Dan moet ik zeggen, als ik daar verhalen over schrijf, dat ik die wel laat checken door...
naar waarheid.
Iemand die ervaringsdeskundig is, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik kan er wel wat mee, ja. Mm-hmm.
Schrijf je ook wel eens autobiografisch of is het zuiver fictie?
Dat is een mix. Dat verschilt.
Dus eigenlijk net wat er zo in het...
Sommige verhalen zijn ja, zeg maar voor 95% gebeurd zoals ik ze beschrijf. Maar sommige dingen zijn ook 100% gefantaseerd. En meestal is daar een mix van. Ook om de mensen die in dat verhaal voorkomen een beetje te beschermen.
Ja,
door situaties te draaien. Door bepaalde handelingen in een andere situatie neer te zetten. Dat soort dingen.
Mm-hmm. Netjes. Maar hoe komen nou SM-bladen bij op bezoek van, Erik, ga eens even wat voor ons schrijven. Want ik neem aan dat niet zomaar gebeurt.
Die komen niet op bezoek. Mijn eerste verhaal schreef ik voor Massad en dat is al minstens 25 jaar geleden. Maar dat was heel incidenteel. En toen, een jaar of 10 geleden, werd ik lid van de VSSM.
De Kerfstok.
De Kerfstok, ja.
En binnen een jaar zat ik in de redactie van de Kerfstok. En dat heb ik bijna een jaar volgehouden. En toen dat over was, toen had ik contact met een dame die ik daarvan kende. En die het blad Subliem in het Duits vertaalde. Uh-huh. Het blad van de gelijknamige winkel in Rotterdam dat toen bestond. Toen heb ik daar een serie verhalen voor geschreven. Onder de naam, hoe was dat ook alweer? A dirty mind is a joy forever. Ik geloof iets van 15 verhalen die orde verhouden. Het nadeel was dat hele korte verhalen waren, omdat dat blad tweetalig was. Op de ene bladzijde stond het Nederlands en op de andere Duits.
Ja, dan hou je toch weinig af.
Dat waren verhalen van 1 A4'tje. En ja, daar kun je heel weinig in kwijt.
Kan je niet even lekker je ei kwijt? Ik zou voorstellen.
Het wordt dan een kernachtig...
Ja, dat was een nadeel. En toen ben ik ook wat langere verhalen gaan schrijven. En dat was toen voor Doma en Slave Girl. Dat heb ik tot begin deze maand volgehouden. I'd rather be a
mistress. BDSM Radio. En zit er nog meer in het verschiet? Of,
Dat is afgelopen, hadden we begrepen.
Ja, de samenwerking met Doma die is beëindigd. Ik schrijf nog wel verhalen voor Steel Moon Magazine.
Dat is dat Belgische Vlaams.
Een nieuw Belgisch magazine. Dat echt
klinkt wel een beetje als Star Wars-achtig.
Stilmoon is een mooie, mooi magazine.
Het is een van de, van de betere Nederlandstalige assembladen.
Ja, ik heb een proefexemplaar ooit thuis gekregen, omdat zij vroeg of ik wilde adverteren.
Ja, ik vind het echt een schitterend.
Ja, schitterend.
Qua vormgeving, taalgebruik, de zorgvuldigheid van deze...
Heel mooi blad is.
Daarmee omgaan.
Ja, zeker weten.
En dus luisteraars allemaal naar de boekhandel voor Stilmoon.
Ik weet niet of dat zo werkt.
Ik schrijf nog steeds van Massad.
En dat,
maar dat is ook incidenteel. Ja, dat blijft gewoon.
Nee, Stilmoon is mooi magazine, klopt. Wat Erik ook veel doet, is verhalen schrijven na afloop van een party of een sessie als dat gevraagd wordt, hè?
Ja, voor Doma schreef ik altijd verslagen van de maandelijkse clubavond.
Precies.
Die kwamen in de bladen en ook op de website van Doma. En ik heb van de bezoek aan de showboatparties van Manita ook wel eens verslagjes gekregen.
Kijk, dat is leuk. Dat is heel levendig.
De laatste keer dat wij er samen waren, heb ik een verslagje geschreven voor Massad. En voor twee websites van meesteres Brigitte.
Hogespossie.
Die daar de show deed.
En die komen ook op je website in geleden maand, want dat kun je allemaal lezen op de website van Erik Masters. Dat is www.erikmasters aan elkaar
erik-masters.tk.
Dan heeft hij Masters column en daar staat geleden maand onder.
Ja, maar dat is meer een uittreksel van.
Ja, maar dat is wel leuk. Dan kun je een beetje zien wat Erik gedaan heeft die maand en dan zie je dat hij toch wel erg ondernemende persoon is.
En dat het leven van een aanzuimschrijver soms behoorlijk saai kan zijn.
Ja, maar ook heel zwaar. Want als hij dan naar de populaire meesteres Rowena toe komt, dan staat hij meestal toch om een uur tot drie kwartier in de file.
Ja, vooral in de dichtgeslipte stad.
En dat lijkt op masochisme toch?
Ja, ook weer. Ja, zo zie je weer. Hè? Dan is de cirkel weer rond.
Ik heb trouwens wel de stem van Joan Marijn is een beetje. Lijkt het wel.
Ja, maar niet de politieke voorkeur. Dat zal een geruststelling maar zijn.
Ja, voor het geval dat.
Hoewel ik niet ontken dat ik anarchistische trekjes heb.
Ja, maar ja, goed, dan hoef je nog niet in de uiterst linkse hoek te zitten.
Nee, beslist niet.
En dan nu een vraag die ik altijd vergeet te stellen. Heb je nog verzoeknummers? Want dat vergeet ik altijd aan iedereen te vragen.
Ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. Ja, want we zijn er al bezig in de radio.
En dan zit ik iedere keer, dan zit ik dit programma in elkaar te monteren. En dan denk ik van, Freep, weer vergeten te vragen.
Of een plaat waar je een speciale
herinnering aan hebt. Of juist misschien een hele nare herinnering, dat het een zweepplaat moet worden.
Ik heb thuis een keer heel zorgvuldig een heel langdurig spel opgebouwd. En dat duurde dagenlang voordat mijn partner in de goede stemming was. En op het moment dat we eindelijk gingen spelen, dat eindelijk de ontlading kwam van de opgebouwde spanning, zeg maar. Toen was ik zo dom om de radio aan te laten staan. En toen kwam dat nummer van Nazareth, Love Hurts.
Oh.
En toen kregen we allebei zo verschrikkelijk de slappe lach dat er van het hele spel niks meer kwam. En toen hebben we maar een kleffe video opgezet en daarna gekeken met een glas wijn. Maar... even terug te komen op je vraag, verzoeknummer. Ik ben een fan van Jimi Hendrix, Rory Gallagher. Dus als je daar iets van draait, dan is er altijd
wel wat van liggen.
BDSM Radio.
Van het contrast met het gewone leven. Ja, ook geen speciale SM-ruimte thuis of zo. SM-spel kun je overal spelen.
Ja.
Ook zonder allerlei heftige attributen.
Absoluut.
Inderdaad, je hoeft alleen maar de keukenla op te trekken of in de berging te kijken tussen het gereedschap. Komt je allemaal tegemoet lopen.
Ga eens kijken in een gemiddelde studio. Ja. Gemiddelde zwemstudio, daar zie je ook attributen liggen waarvan je denkt die zag gisteren de blokken liggen, toch?
Ja.
Of bij de grote handel heb ik die gezien, bij de bouwmarkt.
In principe twee mensen en een paar stevige handen heb je ook nodig.
Oh, absoluut. Ik weet het, ik begon en ben op de slaapkamer inderdaad ook. En ik kijk er toch vaak naartoe met hele goede gevoelens op terug. En denk van, dan had je een groot hemelbed met spijlen. Nou, moet je kijken wat voor leuke dingen je daaruit kunt halen. En omdat een hemelbed was, konden alle zweepjes die je dan aangeschaft had opgemaakt, kun je dan ook weer bovenop hangen. Dus hartstikke leuk.
Ja. Ja, ik heb nu al vastgelegen aan de vuilniszaktouwtjes, dus...
Precies.
SM er dus ook voor een heel groot deel, bij mij tenminste, een soort mindplay, psychologische werkvoering.
Dat is het ook, ja. Op het moment dat je dat dat er niet mee laat spelen, ja, dan heb je er ook helemaal geen gevoel bij. Dan is het realiteitsgehalte gewoon voor je gevoel nul. En dan kan het nog zo heftig wezen, maar als je er geestelijk niet achter staat dan, of niet bij bent.
Iedereen die kan een zweep pakken en een paar tikken geven, maar dat hoeft nog geen azam te zijn.
Klopt.
Ja, het mooie is gewoon om geestelijk vooral te shockeren.
Ik vind dat het mooiste. Willen mij nog eens vragen, ja, maar word je daar seksueel opgewonden van? Als ik met mijn slaaf speel of met mijn slavin of met beide of met wie dan ook, ik word nooit seksueel opgewonden. Ik word geestelijk verschrikkelijk opgewonden. En ik kan echt voor mezelf voelen, als ik geestelijk klaar kon komen op dat moment zou het gebeurd zijn. Mm. En dan kun je met zo'n gevoel daarna eruit stappen. Dat is geweldig. Dan zit je er helemaal in.
Ja, klopt.
En je bent helemaal in te leven in de ander. Dat is geweldig. Ja. Ik denk dat jij een vraag overgeslagen hebt toen.
Is het
dat
zo?
Ik geloof dat je een beetje zag aarzelen. Ja. Het ging over de corsettenpagina op Erik's website.
Ja, die vond ik heel bijzonder.
Die vond hij heel bijzonder. En daar valt ze ook natuurlijk op Slave Girl Renata.
Ja, die had er bijzonder mooi op stand. Dat,
Ik weet het toevallig persoonlijk omdat ik Erik iets beter ken dan jij. Gewoon, het is jou dus ook opgevallen op zijn site dat Erik toch wel iets heeft met Renata. Dus.
Ja,
ja. Ja, dat is een perfecte slag in.
Leg eens uit.
Dat kan ik niet meer voorstellen, maar leg uit.
Ze heeft gewoon een perfecte uitstraling voor een slag in.
Mm-hmm. Ja, en.
Ik heb in het verleden. Ik heb haar leren kennen in Club Doma. In het voorjaar 2003, denk ik. De eerste keer op een clubavond heb ik haar gezien, maar verder geen contact gehad. En een clubavond daarna, toen hoorde ik dat ze daar ging werken als een van de professionele slavinnen. Toen heb ik een praatje met haar gemaakt en dat was een aardige juf. Zag er mooi uit. En vrij kort daarna, toen ontstond er een spontaan corsettenproject met JC Creations in Amsterdam, het atelier. En toen zocht ik een juf die corsetten kon dragen voor een fotoshoot. En dus, ik stond te overleggen met de eigenaar van Doma toen net Renate in haar werkkleren langsliep. En toen dacht ik van ja, dat is de perfecte juf daarvoor.
Sloeg de vonkenbrug over.
Een super slaande juf moet je niet in een corset willen reizen, want een corset moet iets modelleren.
Ja.
Niet te veel natuurlijk, maar Renate heeft gewoon een perfecte figuur voor een corset.
Ja, hele mooie proporties.
Sowieso.
Dat bleek ook toen we later met het project bezig gingen en er een paar corsetten speciaal op haar maten gemaakt zijn. En dat zag er gewoon perfect uit.
Wat Erik inderdaad zo mooi omschrijft op zijn website. Maar ik denk Renate natuurlijk ook wat beter, omdat Renate opereert vanuit mijn eigen SM-studio. En hoe Erik dat zo mooi omschrijft, inderdaad, ze heeft gewoon billen die smeken om de zweep. En ik zie Renate natuurlijk vaker langs hobbelen in haar werkoutfit, in haar kont. En ik kan toch vaak niet, ja, ik kan het woord niet vinden, kut. Ik kan voor je vaak niet nalaten om even een pets te geven op die kont. Gewoon, ze heeft gewoon perfecte heupen, ze heeft perfecte thuis, gewoon perfecte vrouwenlichaam.
Net zoals de reclame van Loes Luca met dat paardrijstreepje die
ze huis aan het
verkopen is.
Daarmee is, ik vind, ja, het perfecte slavinnenlichaam.
Ja.
En dan niet eens, ja, de uitstraling inderdaad, die zei... Als persoon heeft, ze heeft dat tikkeltje uitdagende. Dat is hartstikke mooi. Je moet...
Dat is een beetje een understatement hoor, dat tikkeltje uitdagend, denk ik.
Ik weet niet. Je moet daar mee om kunnen gaan en mee om willen gaan natuurlijk. Ja. Ik vind het geweldig, jij vindt het geweldig, maar... En anders zal misschien zeggen, joh, dat moet ik helemaal niet. Ik was hartstikke onderdanig en het hoeft me niet uit te dagen.
This is the sound of BDSM Radio.
Get on your knees, boy.
Ach, iemand vangen, provoceren, ja. dat is schitterend.
Kan ja, maar ja, dat zal voor iedereen
schitterend zijn. Ja, en dat is inderdaad verschillend. Eigenlijk.
Het lijkt me ook wel leuk om eens weer met iemand te spelen die echt super onderdanig is.
Dat wil ik zeggen. Kijk, ik heb natuurlijk een aantal keren met Renate gespeeld. De eerste keer dat ik met Renate speelde, toen zat ze me aan te kijken met die ogen en ze liep weg. Dus ik kwam naar voren toe. Nou is Renate een behoorlijk stuk groter dan ik. Ze weegt zwaarder. Dus ze kan me zo op de grond liggen als ze wil. Dat is geen probleem. Alleen toen kreeg je dat machtspelletje. Dat ik zoiets van, nou, weet je wat, duw mij maar tegen de muur. Dat is geen probleem. Ik kan op een gegeven moment niet verder. Toen keek ze me aan en ik heb een hand in de nek gelegd. En hups, de las op de grond. Die klik was er in ene. En toen lag ze in die mooie slavinhouding met haar handen op de grond, hoofd op de grond. Kont in de lucht, komt u maar. En ze bood zich aan.
Ja.
En toen hebben we gewoon een fantastisch spel gehad. En die klik was er. Maar ik heb niet altijd zin om met Renaat te spelen. En heb ik inderdaad natuurlijk slavin C. Dat is mijn persoonlijke slavin, onze 24/7 slavin. Die is super onderdanig. Daar hoef ik echt geen uitdagende blik van te verwachten.
Nee, waarschijnlijk
niet. Nee, hoor.
Zelfs hoedje van papier.
Precies. Nee, maar wat wil je? Er zijn momenten dat ik denk van ja...
Dat gaat ver.
Ja, dat gaat heel ver.
Absoluut. Ja, maar soms zie ik Renate en denk van, oh, ik heb zin om met haar te spelen. En de andere keer ik voel, ik ben blij dat ik gisteren met Carla gespeeld heb.
Nou, misschien moeten we haar ook maar eens een keer voor de microfoon halen.
De Renate? Ja, natuurlijk. Vindt ze wel leuk. Doet ze wel. Maar dan moet je ook niet verbaasd staan te kijken natuurlijk dat jij als switch zelf even geen vragen meer weet te voorzien omdat Renate het gesprek overgenomen
heeft. Ja, dat is wel.
Dus dan mag je weer blij zijn dat ik erbij ben.
Ja, nee,
goed zo.
Houden we jou als voorzitter.
Dat is prima.
Dat is voor mannen een universeel probleem. Dat vrouwen het gesprek
erover. Ja, nou en op. En op een gegeven moment dat je dan als man zijn, zoiets van, nou ja, laat me gaan. En op het moment dat ze echt wat verkeerds gaat zeggen, dan grijp ik wel weer in.
Ja, maar het komt gewoon omdat jij het knopje in de handen hebt, toch?
Ja, toch?
Maar ja, ik weet waar...
Letterlijk of figuurlijk het blijft.
Ja.
Ik heb Renate een andere knopje gevonden. En dat is waardoor ze wel vrij snel stil wordt bij mij.
Ja, dat zijn die volume en afstemmers.
Dat is bij veel slavin, hoor. Die hebben allebei die knopjes op dezelfde plekken vaak.
Je hebt ook hele goede tape om op de mat heen te plakken.
Hebben we ook, ja. Maar dan kan ze zo weinig zeggen tijdens het
interview. Zoals ze bij Radio 538 zeggen, zo'n seksbal in je mond.
Een seksbal in je mond.
Dat hoor ik al.
Dat bedoelen ze geen kauwgombal, hè?
Nee.
Dat vond ik ook zo'n opmerking. Ik denk, hoe kom je op het idee, een seksbal?
Ja, dat was volgens hun was dat vernedering inderdaad. Doe iemand een leren kap over zijn hoofd, dan stop hem een seksbal in zijn mond en dan ben je iemand aan het vernederen. Nou, dat is wel zo'n mooi stelling.
Ja, dan heb ik dat altijd verkeerd gedaan.
Maar ja, dat denk ik ook. Ja.
Maar goed, Erik, we waren met jou bezig. We waren jou aan het doorzagen.
Ja.
Wat is je mooiste ervaring en wat is je slechtste ervaring op BDSM-gebied?
Mooiste ervaring kan ik niet zeggen. Dat zijn er heel veel.
Dat is altijd wel een slechte ervaring tussen meestal.
Een slechte ervaring was een... Het einde van een heel intensief e-mailcontact met een Engelstalige slavin die in Nederland woonde. Nog woonde. Daar had ik een heel diepgaand contact mee en van het een op het andere moment hoorde ik niets meer van die juf. Van dat soort dingen baden komt weg. Ik heb dan het fatsoen om te zeggen van joh, ik zie er niks meer in, einde oefening.
Ik zie het niet zitten, ik ga verder. Ja, dat
en vooral was dat dan heel langdurig.
Dat raakt dan aan een van mijn grootste frustraties binnen zijn wereldje. Dat het gemiddelde niveau niet echt hoog ligt.
Nou, daar hebben wij het vaak over.
Ja, inderdaad. Het nakomen van afspraken, daar is het gehalte heel laag in.
Ja, hebben wij het toch vaak over. Maar heeft dat niet mee te maken dat men het zo geforceerd probeert uit het taboes weer te halen? Want men laat op de media natuurlijk ook dingen zien waar we helemaal niet blij mee zijn.
Daar hebben ook een heleboel mensen natuurlijk bedrijfjes opgezet die redelijk... floreren, maar ja, als die mensen bij mij zouden solliciteren, dan kwamen ze niet door de eerste ronde heen.
Dat bedoel
ik. Begrijp wat ik bedoel.
Ja, absoluut. Maar je kunt op een gegeven moment moeilijker selecteren.
Dat ik nou zo goed ben, maar dat zijn allemaal van die eigen baasjes die nooit tegenspraak hebben gehad en denken dat ze de wijsheid in pacht hebben.
Ja.
En daar is het heel moeilijk mee samenwerken. Zoals ik recent heb ervaren.
Ja, dat...
Maar ga je dan natuurlijk afvragen op het moment dat je niets meer hoort van zo'n slavin van ja. Was er in echt contact? Heb ik niet te maken gehad met een faker? Of heb je zelf al van kunnen overtuigen dat ze...
Zeker sinds ik een eigen website heb, krijg je heel veel mailtjes waarvan je je afvraagt van...
precies.
Wat is daar het realiteitsgehalte van?
Ik denk dat je inderdaad wel snel dat kaf van het koren leert te scheiden. Want ik merk het
dat
bij mijn
op een gegeven moment, jawel.
In het begin had ik zoiets dat ik daarmee begon, 5 jaar geleden. Dat bij iedere reactie van een slavin of een meesteres, dat is iets van...
Jippie, precies.
Nou, en dan maakt hij iedere keer weer blij met een dode mens.
Dus
er zit heel veel fake gehalte en mindfuck noem ik het maar, zit erin.
Er staat tegenover dat ik via de website ook een heleboel mensen heb leren kennen. Daar heb ik wel een goed contact mee. Robene is er daar één van.
Ja.
Op een gegeven moment een mailtje sturen dat ze een link geplaatst had. En of ik op haar website wilde kijken en terug wilde linken.
Ik weet nog heel goed dat ik je een mailtje gestuurde waarin ik schreef van... Ik heb je gelinkt. Want ik kom je overal tegen op internet. En aan de hand van je verhalen heb ik het idee dat ik je een beetje ken al. Dus dat heb ik je gestuurd. Die vond het zo leuk.
Dat kan, ja. Dat was afgelopen zomer of zo.
Ja,
voorjaar.
Ja, dat... Nee, dat klopt. Maar wat ik benieuwd naar ben, is hoe jij staat tegenover... waar wij het inderdaad ook vaker over gehad hebben. Hoe sta jij er tegenover dat heel veel SM'ers zoiets zeggen van... we moeten het met z'n allen uit de taboes weer halen. Ik ben zelf daar best een tegenstander van eigenlijk. Nee. Commercieel gezien niet, maar persoonlijk als kijk, lifestyle...
Nou, de drempel moet natuurlijk ook niet al te hoog zijn.
Nee, maar
als iedereen als iemand eraan
aan SM gaat doen... Ja. En als de drempel zo laag is dat het op de voorpagina van elk regionaal blaadje komt...
Dat bedoel ik.
Is van mij geworden misschien een beetje af.
Dat bedoel ik, ja.
Ik vind de charme van stiekem dingen toch wel leuk.
Het geheimzinnig. Het...
Ja, natuurlijk.
Het is spannend, de mystiek. En ik denk, men probeert...
Maar die mystiek die moet ook niet zo groot wezen dat het mensen echt gaat belemmeren om daarin te gaan stappen.
Ik denk dat iemand die echt iets wil, dat het toch wel doet.
Kijk, die drempel is net zo hoog als je hem zelf maakt.
Ja. Ja, natuurlijk. Maar ik heb wel het gevoel dat je heel veel mensen eigenlijk min of meer aan hun haren er zo bij moet trekken. Voordat ze gaan beseffen van, hé, het heeft zich jaren in mijn fantasie afgespeeld. En waarom zou je mensen... ga ik het echt doen en dan,
Waarom zou je mensen er bij de haren bijtrekken? Die beslissing nemen ze zelf wel.
Ja, maar goed, min of meer op die manier
weg,
van...
Of ze vinden de weg niet
aan. Ja, dat ben ik eens met Erik.
Ik heb sowieso... niet de behoefte om mensen erbij te slepen.
Ik doe dat, ik heb dat ook niet. Ik vind sowieso, ik vind slaven, slavinnen, ja slaven... vind ik mensen met een ontzettend sterk karakter... Want mijn ervaring is dat dominanten toch veel beter worden begrepen vaak door de outsiders dan de onderdanige mensen.
Ja.
Dus ik vind dat die mensen ontzettend sterk karakter hebben op het moment dat zij besluiten, ik wil dit, dat ze het gewoon doen. Ongeacht wat een ander van vindt.
Ik heb niks met slaafjes, vandaar dat ik het over slavinnen heb. Slavinnen, dat zijn de echte heldinnen van de SM.
Ja, natuurlijk, absoluut. Ze doen dat wat ze willen, terwijl ze weten dat de rest, en zeker de outsiders, er geen lor van begrijpen, er geen moe van snappen. En misschien zelfs afkeuren.
Ja, maar alleen al de stap om de zeggenschap over jezelf aan een ander te geven.
Dat wil ik zeggen. Maar ik heb daar respect voor.
Ik heb het niet zo makkelijk doen, denk ik.
Nee,
maar ik heb altijd wel het gevoel...
Precies.
Maar ik heb altijd wel het gevoel dat voor mannen die stap makkelijker te maken is als voor vrouwen. Kijk, als ik bijvoorbeeld alleen al kijk naar de SM-statistiekvragen op mijn website, dan zie ik ongeveer dat... 75% man is en 25% vrouw wat reageert. Dus, maar ik neem aan dat die gevoelens op SM-gebied, dat die er toch wel bij vrouwen min of meer zijn.
Ja, ik weet niet. Statistiek, ben je niet zo blij met statistiek als ik heel eerlijk ben. Want dan kun je natuurlijk ook weer gaan zeggen van, hey, er zijn meer meesters dan meesteressen. En dan komen we weer heel diep, want dan gaan we zeggen, waar komt dat vandaan? Want heel vroeger waren de mannen altijd de baas. En toen kwam de emancipatie. En dat heeft een paar jaar geduurd. En die vrouwen. Vrouwen die beschermd opgevoed werden.
Nog steeds, trouwens,
maar er zijn nog steeds meer meesters dan meesteressen.
Ja. En omgekeerd ook. Er zijn meer slaven dan slavinnen.
Dus zullen er ook meer slaven reageren op jouw statistiekvraag.
Ja.
Dus jouw statistieken gaan dan al de mist in.
En dat is natuurlijk ook zo.
Waarmee ik absoluut niet jouw website uiteraard afkraak, anders zou ik niet meer samenwerken. Nee.
En het is natuurlijk ook zo dat internet tot voor een aantal jaren geleden ook nog echt een mannenmedium was.
Internet is überhaupt oorspronkelijk ooit ontstaan in de oorlog, in het leger. En dat is in het Amerikaanse leger ontstaan. Dus daar zaten geen vrijheden toen der tijd, dat klopt.
Dat waren ook tijden.
Goeie tijd.
Dat is die Erik waarvan ik net zeg dat hij ook zo goed de andere kant bekijkt is als goed kan in je leven.
Ja.
Oké dan.
Ja, en hier moeten we er ongeveer een einde aan gaan bakken, want de tijd is simpelweg gewoon op.
Spijt. I like a good spanking.
Spanked.
Always spanked.
BDSM Radio.